Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Janne Schimmel. Hij maakt sculpturen om spelcomputers heen. Denk aan een oude Gameboy geplaatst op een sokkel met parmantige plantenvoeten. Aan de zijkant groeien handvatten naar buiten waarin de knopjes voor de bediening verwerkt zitten. In het midden vind je het beeldscherm van de Gameboy waar Janne zelf een spel voor heeft geprogrammeerd. Ook maakte hij het werk Cedars and Leechers, dat als een web aan de muur hangt. Het bevat de onderdelen die normaal gesproken de binnenkant van een spelcomputer vormen, maar nu uit elkaar zijn geplaatst. Onder meer een grafische kaart, ventilatoren en boxjes zijn verbonden door een grillig skelet van aluminium, tin en keramiek. Venijnige nageltjes klemmen een beeldscherm vast waarop je kunt rondkijken in een 3D-landschap. Ook in het sculptuur The Bottle as Hero zien we het binnenwerk van een computer. Een flesje in de vorm van een ork, een populair personage in games, bevat de koelvloeistof die wordt rondgepompt om op een schermpje een video te kunnen tonen. In die video zie je een danser in een motion capture pak. Hij voert een ingetogen dans uit tegenover zijn spiegelbeeld, een uit de kluiten gewassen ork. Welkom Janne, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Wat meteen opvalt aan jouw sculpturen is dat je onderdelen van spelcomputers die normaal verborgen zijn zichtbaar maakt. Mm-hmm. Waarom doe je dat?
Ik ben wel heel gefascineerd door de wereld van games en dan ook de technologie die je in staat stelt om games te spelen. En er is een trend binnen vooral dan computers die gebruikt worden om games op te spelen, dat er een glazen paneel in de computer wordt gezet om de binnenkant van de computer te kunnen bekijken. En dat komt eigenlijk van de trend ergens begin jaren 90 is dat begonnen tijdens LAN-parties. En dat waren dan een soort van events waar iedereen met zijn eigen computer bij elkaar kwam om samen een game te spelen. Want toen was online gaming of die verbondenheid, die was nog niet zo wijd verspreid als dat nu is. Dus dan moest je fysiek samen zijn in een ruimte. En ja, mensen die kwamen, die wouden laten zien hoe goed hun computer was eigenlijk en dat ze de beste hardware hadden. Dus die begonnen toen die computerkasten zelf al open te maken, zodat de andere gamers konden zien wat voor hardware ze bij zich hadden, zeg maar. En die trend die is toen op een gegeven moment opgepikt door de industrie. En dat wordt nu nog steeds gebruikt om te kunnen te laten zien, die glazen wand, zeg maar, wat voor hardware je in je computer hebt. En dat vind ik een hele interessante trend. En daartegenover heb je natuurlijk de laptops, de MacBooks, de iPhones die helemaal dichtgeplakt worden en waarbij je helemaal niet ziet wat daar aanwezig is in je elektronische apparaten. Dus ik vind het interessant om dan te laten zien, de binnenkant van die apparaten te laten zien.
Daarmee kies je dus eigenlijk de kant van de LAN-parties eigenlijk.
Ja, precies.
Waarom is dat zo interessant? Want ik vind het eigenlijk ook heel fijn als ik mijn MacBook heb dat die gewoon lekker dicht zit. Natuurlijk, als hij kapot gaat, is het vervelend, want dan kun je ook niks.
Ja.
Maar ik denk ook, het zal allemaal wel. Als het werkt, is het prima. Ik hoef het niet te zien eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk wat je zelf al zegt. Eén kant ervan, als het kapot gaat, dan kan je er niks meer mee. En dat is ook expres door de industrie zo gemaakt dat je niet meer bij je eigen hardware kan. En dat je het niet meer zelf kan repareren. Je hebt dan ook de right to repair movement. En die pleiten ervoor dat iedere gebruiker gewoon met een paar tools die iedereen heeft zijn computer in kan en daar dingen kan vervangen.
Zodat je niet afhankelijk bent van een dienst die je moet betalen om het weer te laten repareren.
Ja, of nog, meestal als je hem dan stuurt naar die dienst, dan zeggen ze, het is zo duur om te vervangen, je kan beter een nieuwe kopen. En in het Engels noemen ze dat plant material obsolescence. Dus ze ontwerpen het zo dat je zoveel mogelijk nieuwe computers moet kopen en zoveel mogelijk dingen weg moet gooien. En daarom probeer ik ook in mijn sculpturen soms dan oude hardware te gebruiken. Omdat ik denk dat je niet de nieuwste technologie nodig hebt om een interessant verhaal te vertellen.
Ja, en je wilt dus ook met de neus op die technologie drukken dus. Ja. Zo ziet het eruit, zo werkt het.
Ja, ja, precies.
Tegelijkertijd zit er een heel mooi skelet omheen. Er is een hele wereld aan toegevoegd eigenlijk.
Ja.
Wat voor beeld wil je daarmee maken? Wat voor uiterlijk, wat streef je naar?
Ja, ik ben ook wel best wel gefascineerd door de wereld de werelden die bestaan in videogames zelf. Want we hadden het net al eventjes over de hardware die dan in die computer aanwezig is. Bijvoorbeeld van een gamer. En als je kijkt naar de typische kamer van een gamer, dan zie je heel veel LED-verlichting. Je ziet, het is heel erg gestroomlijnd.
Ja. En, zwarte bureaustoel.
Ja, zwarte bureaustoel. En er is niet veel frivoliteit aanwezig. Maar als je dan kijkt naar de wereld van games, bijvoorbeeld World of Warcraft of andere fantasy games, dan is daar juist heel veel versiering en spirituele elementen aanwezig. Dus er is daar blijkbaar toch een soort van behoefte in om je in zo'n wereld onder te dompelen. Een wereld die eigenlijk veel vriendelijker is dan de wereld, of tenminste hoe technologie zichzelf portretteert. Dus ik vind het interessant om die aspecten dan uit de wereld van de games te halen en dan ook te verwerken in de technologie die je in staat stelt om te verbinden met die werelden.
Wat zegt dat eigenlijk, dat die ornamenten pas beginnen zodra je het waar het beeldscherm induikt, dus niet in de echte wereld? Wat denk je dat dat zegt over onze tijd?
Ja, misschien toch iets van dat we ons niet durven over te geven aan bepaalde dingen. Of ja, ik denk dat het vooral ook gestuurd wordt door de wereld van technologie zelf. Die altijd innoverend over willen komen. En ik denk dat zij hebben bedacht dat een soort van aluminium en ja, een soort van harde beelden, dat het dat gevoel overbrengen.
Het futuristische idee, ja. Van als je dit koopt, dan ben je de toekomst, komt dan een stukje dichterbij, van loop je voor op de rest.
Ja, precies. Maar daardoor gaan ze wel voorbij ook aan wat zachtere kwaliteiten, die ik denk ook een onderdeel mogen zijn van die wereld.
Ja, want blijkbaar, we zetten dus die harde technologie, die futuristische technologie in om bij die werelden te komen.
Mm-hmm.
Waar versiering is, waar zachtere vormen zijn.
Ja, precies.
Dus jij zegt, waarom niet al voor het beeldscherm beginnen daarmee?
Ja, precies.
En wat voor esthetiek zoek je dan? Want het is, ik omschreef het eigenlijk als skelet. Ik weet niet of je het zelf ook zo ziet, maar het heeft ook iets, het is zilverkleurig, dus het heeft ook iets kils eigenlijk.
Ja.
Dus zo heel zacht is het misschien ook nog niet.
Nee.
Maar het is wel een andere wereld, een andere vormentaal die we niet kennen bij technologie.
Ja, precies. Ja, want ik gebruik dan ook wel de materialen die dan gebruikt worden in die technologieën zelf, zoals aluminium, wat dan altijd met een soort van high-tech geassocieerd wordt.
Ja.
Maar ik gebruik het dan in andere manieren, omdat ik het smelt en giet. En ik ben altijd wel gefascineerd in dat transformatieve aspect van metaal, dat als het hard is, dan is het heel hard en dan kan je er heel, heel weinig aan bewerken, behalve als je tools gebruikt zoals een freesbank of zoiets. Maar als je het smelt, dan wordt het opeens warm en plooibaar en dan vormt het naar elke vormsel waar je het ingiet. Dus dat vind ik een interessant aspect. En dan gebruik ik ook veel zand gieten. Dus dan kan ik een tekening maken in het zand en daar giet ik het aluminium dan in. En dat vormt zich dan naar die tekening.
Oh ja.
Dus dat is een soort veel vrijere manier van aluminium gebruiken dan het vastzetten in een CNC of freesbank en een van tevoren bedachte vorm uitfreest.
Het werd een beetje natuurlijk ervan ook. Aderen, takken, daar dacht ik een beetje aan bij die vormen.
Ja.
Botten dus inderdaad.
Ja, ja.
Is dat dan ook het contrast wat je zoekt? Zoek je iets organisch? Wat voor uiterlijk moet het hebben wat jou betreft?
Niet per se. Vaak is dat ook wel gewoon een consequentie van zeg maar hoe goed ik ben met bepaalde technieken. Ik gebruik dan bijvoorbeeld voor dat zandgieten 3D modelleer ik vaak een soort van stempels of wieltjes die ik dan in het zand stempel of druk. Of die wieltjes die rol ik in het zand zodat die een patroon achterlaten.
Oh ja.
Maar ik ben eigenlijk niet zo heel erg goed in 3D modelleren. Dus daardoor wordt het vaak een soort organische vorm, omdat ik maar wat doe en een beetje schets. Ja.
Maar als je stel dat je de techniek helemaal onder de knie had, zou het er dan anders uitzien?
Dat is wel een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik vind het ook wel fijn om soms een techniek niet helemaal te beheersen, omdat het ook vrijheid geeft. Vooral vrijheid van keuze. Andere keren vind ik het juist heel fijn om heel diep in een techniek te schieten. Maar dan loop ik er ook wel eens tegen aan dat ik er dan zo goed in ben dat het bijna weer lijkt alsof ik het onderdeel gewoon uit de winkel heb gekocht.
Dan sluit je weer aan bij die gestroomlijnde esthetiek.
Ja, precies. En ik moet wel zeggen dat ik ook niet alleen maar tegen die gestroomlijnde esthetiek ben. Ik vind het zelf ook heel mooi. Daarom gebruik ik die onderdelen ook in mijn werk. Maar het is meer om ook de andere kant te benadrukken. En ook ja, te laten zien dat het beeld breder mag zijn.
Inhoudelijk gezien, in de spellen die je speelt en de spelcomputers die je kiest, ga je eigenlijk ook terug in de tijd. Wijk je eigenlijk ook af van het idee van technologie gaat alleen maar geavanceerder zijn.
Yeah.
Je gaat gewoon terug naar een oude Game Boy waar je zelf een spel op programmeert.
Yeah.
Hoe doe je dat precies en waarom zo oud?
Ja, ik had het er net ook al over dat die plant material obsolescence, zeg maar de computer en de gaming industrie, wil steeds dat je een nieuwe computer koopt, omdat ze je beloven dat de graphics beter zijn, dat je meer frames per second, de FPS, dat is dan een belangrijke term in gamen, dat is hoeveel beeldjes er per seconde op je beeldscherm verschijnen. En dat heeft dan invloed op hoe vloeiend het beeld lijkt. Daar zijn gamers dan heel erg op gefocust. Daar heb je de nieuwste hardware voor nodig. Dus ja, dat beloven ze allemaal, omdat ze gewoon willen dat je je oude hardware aan de kant zet of weggooit en weer nieuwe dingen koopt. Want ja, zo werkt die industrie nu eenmaal. Maar je hebt tegenwoordig ook veel bewegingen, dat heet dan de homebrew communities. En die beginnen eigenlijk weer oude spellen te maken voor nieuwe consoles. Dus er zijn hobbyisten of kleine game developers die dan echt weer bijvoorbeeld op een Game Boy cartridge nu in 2023 uitbrengen, die je dan kan kopen en dan op je Game Boy kan spelen. En ik vond dat zoiets interessants, want ja, het lijkt eigenlijk zien dat je niet next level graphics nodig hebt om een interessant verhaal te vertellen. Je kan net zo goed op een Game Boy, wat een scherm van ja, een paar honderd pixels bij een paar honderd pixels heeft, kan je net zo'n interessant verhaal vertellen als dat je kan op een nieuwe computer. En tegelijkertijd laat het zien dat ja, alle hardware om ons heen, dat we daar nog heel erg veel mee kunnen. En dat we niet dat we niet per se alleen maar nieuwe dingen moeten produceren.
Hmm. Wat voor verhaal vertel je daarop in zo'n spelletje? Hoe werkt het?
Ja, op een van mijn werken, CaseMod 2, heb ik een game gemaakt dat gaat over een persoon die door het park wandelt. En dat is dan ook gelijk het hele spel. Dus als je aan het einde van het park komt, dan word je weer teruggeflitst naar het begin van het park. Mm. Een soort van endless runner eigenlijk. Dat is dan een genre binnen mobile games, waarbij je een persoon hebt die eindeloos rent en dan komen dan monsters achter hem aan en dan moet je duiken over bepaalde obstakels of springen over bepaalde obstakels. Maar mijn persoon die loopt heel kalm en er is een muziekje op de achtergrond en er achtervolgt niemand achtervolgt je. Dus je kan het gewoon op je eigen tempo zonder doel spelen.
Mm.
En dan waren er drie verschillende cartridges. Op één kon je dan 's nachts de boswandeling maken, op eentje 's middags en op eentje 's ochtends. En die cartridges kon je dan uit de Game Boy halen en de nieuwe erin steken.
Wat ook heel erg een statement is, maar bijna tegen alle actie of zo. Tegen alle, ja,
yeah.
Competitie misschien wel.
Ja, en vooral ook het doelgerichte ontwerpen van veel games en ook het verslavende aspect wat veel games erin verwerken, zodat je zo lang mogelijk blijft spelen. Het gewelddadige aspect ook wat in veel games voorkomt. Ik ben daar niet per se alleen maar tegen, want ik speel zelf ook nog gewelddadige spellen. Soms vind ik het ook heel lekker om even verslaafd te raken aan een spel en je helemaal te verliezen in die wereld. Maar ja, het gaat er vooral weer om dat het een heel eenzijdig verhaal is. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie games die daar helemaal niet over gaan. Maar ja, het gros wel. En ik probeer dan ook andere kanten daarvan te belichten.
En is dat dan ook leuk om te spelen? Of denk je na 10 minuten lopen en weer terug naar het begin van oké, ik snap het idee wel. Is het conceptueel, bedoel ik eigenlijk?
Ja, dat laat ik aan de speler over. Dat kan ik niet voor zichzelf inschatten.
Hoe lang heb jij... Ben je verslaafd geraakt?
Nee,
eigen game?
Dat niet. Nee, hè? Het is niet dat ik zelf thuis ga zitten achter de Game Boy en dat de uren speel.
Hmm.
Nee, dat zeker niet.
Hoe zit het met de versieringen? Er zitten af en toe bijvoorbeeld edelstenen op.
Ja.
En zitten best wel gecompliceerde inderdaad metalen of verschillende samenvoegingen aan.
Ja.
Je zou bijna zeggen sculptuur eromheen is interessanter dan de Game Boy zelf.
Ja, ik probeer het ook altijd wel een soort van één verhaal te laten zijn. vaak is het beeldscherm ook maar een klein onderdeel van de sculptuur. Dus alle elementen zijn voor mij even belangrijk. Het is niet alleen maar dat die computerelementen daar hangen om de game te kunnen laten draaien, zeg maar. En de versierende elementen, ja, vaak zijn het ook gewoon dingen die ik mooi vind. Dingen die ik vind op een rommelmarkt. Dingen die ik van mijn oma krijg. En die vind ik dan gewoon mooi en die verwerk ik dan in.
Krijg je van je oma bijvoorbeeld?
Oude sieraden of dat soort dingen. Die verwerk ik er dan in. Of soms heb ik ze alleen ter inspiratie. Ja. En even denken. Ja, ik vind het, soms werk ik ook gewoon heel intuïtief. En dan kijk ik wat staat mooi waar of wat heb ik zin om te doen. Ik ben ook wel geïnspireerd vaak door sieraadontwerp en de technieken die ze daar toepassen. Zoals gieten, maar ook kleine verbindingjes maken. Hoe dingen in elkaar steken of hoe dingen elkaar vasthouden. Dat vind ik ook vaak interessant.
Je bent
en ook
zelf,
lekker om te doen.
Ja, je bent zelf afgestudeerd aan de game of aan de Design Academy. Daar heb je ook wel meubels gemaakt.
Ja.
Bijvoorbeeld een tafel van carbon, hè?
Ja, klopt.
Zit dat er ergens nog in jouw werk? Dat je het toch benadert vanuit die hoek?
Ja, ook wel. Je zou kunnen zeggen ook, het zijn computers. Dus het zijn nog steeds gebruiksvoorwerpen. Je zou het ook naast je bureau kunnen hangen en je beeldscherm eraan kunnen hangen en het gewoon, ik weet niet, voor Microsoft Office kunnen gebruiken. Dus ja, ik denk dat ik nog steeds wel veel daarvan gebruik. En ook gewoon de technieken. Ik vind het heel fijn om bepaalde technieken zoals hout bewerken of metaal bewerken, dat te onderzoeken en daar beter in te worden.
Hmm. Er is online, dat zei je al, een beetje een soort van gamercultuur die spelcomputers aanpassen, eigenlijk naar eigen smaak, ombouwen, uitbreiden, hacken, zeg maar. Is jouw werk daar ook aan ontleend? Doe je dat zelf ook? Zit je op bijvoorbeeld fora om te kijken, hey, hoe kan ik iets aanpassen?
Ja, ik haal wel heel erg veel informaties van die verschillende communities eigenlijk. Vooral veel ook software die dan door hobbyisten wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld om die Game Boy spellen te maken, gebruik ik dan een stukje software wat iemand gewoon in zijn eentje heeft ontwikkeld en dat gratis aanbiedt aan iedereen die dat leuk vindt om te doen. Dus er zit een hele, het gaat heel erg over delen binnen die communities en dat vind ik super interessant en ook heel inspirerend. En het voelt ook, het geeft ook een gevoel van geborgenheid om onderdeel te zijn van die communities. Dat ontdekte ik voor het eerst toen ik tiener was, vond ik het leuk om aan brommertjes te sleutelen. En ik had een oom, die legde me daar dan dingen over uit, daar ging ik vaak bij logeren. Maar die was niet altijd in de buurt, dus op een gegeven moment ging ik op internet dingen opzoeken. En ik had dan een Spartamet. Dat is een soort van de e-bike van vroeger, zeg maar. Het is een soort oma-fiets met daar achterop een klein motortje. Daar vond ik het dan leuk om aan te sleutelen en proberen die zo hard mogelijk te laten gaan. En dan had je het Spartamet Forum. Dat was een heel klein forum. Ik denk dat er een stuk of 100, 200 leden waren. Maar die waren heel intiem met elkaar in contact. En iedereen was heel vriendelijk en je probeerde elkaar te helpen. En toen voelde ik eigenlijk al die geborgenheid van die communities.
En wat is dan intiem contact?
Ja, intiem contact in de zin van, je bent daar met z'n allen en je probeert elkaar te helpen. En je bent vriendelijk tegen elkaar. Anders dan bijvoorbeeld als je kijkt op de reacties onder YouTube-films of zo. Daar is vaak veel vijandigheid.
Hmm.
Of platformen zoals Twitter. Omdat dan, het komt door de anonimiteit, denk ik. Maar tegelijkertijd op zo'n forum kan je ook anoniem zijn. Want je hoeft niet je echte naam op te geven. Maar omdat je dan verbonden bent over een bepaald onderwerp, word je automatisch vriendschappelijk met elkaar.
Ja, het is een digitale hobbyclub is het eigenlijk.
Ja, dat is het eigenlijk.
Het is dat je niet online kan vissen, man. Ja, er zijn natuurlijk ook viscommunities. Dat heeft ook iets schattigs. Dat je elkaar probeert te helpen inderdaad. En op afstand, wat natuurlijk enigszins een belemmering is.
Ja.
Maar het is een mooie community.
Ja, precies. En het gaat ook een beetje in tegen dan die grootschaligheid van de computerindustrie, waarvan eigenlijk alleen maar dingen naar beneden op jou afkomen. Maar die communities die hacken het dan ook om een soort van controle weer terug te krijgen over de technologie die om ons heen is.
Is dat denk je nodig ook voor mensen die niet per se geïnteresseerd zijn? Ik bedoel, ik zou nooit een computer uit elkaar gaan halen. Maar een van jouw werken, las ik op je website, gaat ook over de plek die de computer in ons huis heeft. Je zegt eigenlijk daar, de computer is zo belangrijk voor ons leven, dat die een grotere plek in ons leven zou moeten hebben, in onze woonkamers, dan een bank of een stoel.
Mm-hmm.
Leg eens uit, wat zit daar voor idee achter?
Ja, ik zou niet meteen zeggen een grotere plek, maar het is net als een bank of een stoel wel een heel groot onderdeel van ons leven. Ik probeer nooit echt iets aan iemand op te dringen. Iedereen moet natuurlijk gewoon voor zichzelf.
Maar hoe kom je op het idee dat het belangrijker eigenlijk zou kunnen zijn dan hoe het nu is?
Ja, omdat we toch wel heel veel tijd in digitale werelden doorbrengen. En deze computers en telefoons stellen ons in staat om verbinding te maken met die werelden. Dus ja, ze zijn heel belangrijk.
Ja.
Ja.
En hoe zie je dat voor je? Heb jij bijvoorbeeld in jouw huis, is er een soort van computeraltaar? Of heb jij een specialere plek dan de gemiddelde mens voor je computer?
Nee, dat niet. Ik heb ook gewoon mijn laptop achter mijn tv staan met een HDMI-kabeltje erin.
Oh ja, zelfs heel bescheiden dus eigenlijk, weggestopt.
Zou je wel kunnen zeggen. Misschien dat ik ooit wel een van mijn eigen sculpturen ook ophang in mijn huis. Ik zou ook niet stellen dat het per se in elke huiskamer aanwezig moet zijn. Maar ik vind het gewoon als beeld interessant om te verkennen. Ja.
Het is eigenlijk misschien ook wel, ik bedoel, je leest veel over internet, op internet en in kranten over verslaving aan je telefoon of aan je laptop.
Mm-hmm.
Misschien is het ook wel een beetje uit schaamte dat we niet daar een soort van altaar voor bouwen voor die laptop. Omdat die zo alles bepalend wordt in ons leven, steeds meer.
Ja. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. En je ziet ook wel ontwikkelingen richting dat het steeds meer een overlay wordt. Dat je bijvoorbeeld een bril draagt waar dan met augmented reality het beeldscherm, zeg maar, voor je neus wordt geprojecteerd. Ik denk dat het daar ook wel heen gaat de komende jaren. Want elke keer als je je telefoon moet pakken, is dat toch een soort onderbreking. Maar daar ben ik ook niet per se tegen. Ik hou dat wel in de gaten, omdat ik het interessant vind. Maar dat is niet per se iets waar ik met mijn werk op probeer te reageren.
Want dan wordt eigenlijk inderdaad de scheidslijn tussen mens en machine nog minder duidelijk.
Ja.
Dat is natuurlijk waar bijvoorbeeld vroege science fiction een beetje ook over gaat. Hè? De cyborg, de mens die versmelt met een machine.
Ja.
Die deels machine wordt.
Ja.
Speelt jouw werk zich daar ook ergens af in die contraien? Of kijk je vooral terug en probeer je daar nog de waarde te vinden?
Ik denk dat ik wel echt veel bezig ben met de wereld waar we nu in zijn. En ik probeer met mijn werk niet een soort van, dan wel utopisch, dan wel dystopisch, het is maar hoe je het ziet, fantasieën te creëren. Ik probeer wel echt met me bezig te houden wat er is gebeurd en ook hoe de geschiedenis van de technologie heeft beïnvloed hoe we naar technologie kijken. Dan vooral gefocust op hoe verschillende technologieën hebben toegelaten wat voor games er gemaakt worden. Op een gegeven moment kon je 3D-games maken, daarvoor kon je 2D-games maken. Dat soort dingen vind ik interessant om te onderzoeken.
En dan zeg je eigenlijk, tenminste dat zei je aan het begin van de uitzending, je kunt op 100 bij 100 pixels kun je net zo interessant verhalen vertellen als in 3D waar we nu zitten.
Ja. Yeah.
Wat is dan de vooruitgang die daarin zit? Ben je daar kritisch over? Zeg je van, ja, dat is echt door kapitalistische motieven gedreven?
Ja en nee. Wat ik eerder uitlegde, inderdaad, van die kapitalistische motieven, dat ze proberen gewoon mensen zoveel mogelijk hardware te laten kopen. Daar ben ik tegen. Maar ik ben dan niet weer tegen de technologieën die er bestaan om nieuwe games te maken. Want ik maak zelf ook sculpturen met de nieuwste technologie, waar ik dan 3D-games voor ontwerp. Dus ik vind het een heel interessant medium. Maar ik denk gewoon niet dat het enige medium hoeft te zijn om games te produceren.
Wat is er eigenlijk zo interessant aan een game? Waarom doe je het?
Ik heb vroeger zelf veel gegamed. Dus het heeft wel op een bepaalde manier beïnvloed hoe ik naar de wereld kijk. En ik vind het nu dan heel interessant om zelf die games te maken. Ik droomde daar vroeger al over, van oh, wat zou ik nou doen als ik zelf zo'n game kon maken? En nu zijn de technologieën daar en heb ik de tijd om me daarin te verdiepen, om dat ook te kunnen. En dan vind ik het wel heel interessant om te kijken wat voor andere eigenschappen een karakter kan hebben, of wat voor andere werelden je kan creëren.
Bijvoorbeeld, hoe doe je dat?
Ja, voor mijn werk Fantasmic Gateways and Their Housings was ik bezig een game te maken. En toen had ik een 3D-model gedownload en die heette Demon Screamer. Dus dat was eigenlijk een persoon, een soort demonisch persoon met groene huid en horentjes. En die 3D-model had ik gekocht. Dus iemand had dat ontworpen. En dat kan je dan kopen om zelf in je game te gebruiken. En die had ik toen in een IKEA-huiskamer gezet. En je moet dan bewegingen toepassen op dat karakter. En die kan je ook weer downloaden. Dus ik had een set bewegingen gedownload. Die heette Sad Walk. Dus verdrietig wandelen. En die had ik toen toegepast op die demon. En toen ging ik dat proberen, ging ik daarmee spelen. En toen zag je die demon met zijn hoofd naar beneden gebogen, verdrietig door die huiskamer lopen. En toen dacht ik, wow, dit is eigenlijk iets wat ik nog nooit in al mijn jaren gamen gezien heb. Dus ik was heel erg gewend aan dat karakters snel moeten rennen, agressief moeten zijn, een heel gelimiteerd palet van emoties hebben eigenlijk. En ik vond het verbazingwekkend dat ik dat zo verbazingwekkend vond om dit beeld te zien. En toen heb ik hem ook in die huiskamer gelaten. Dus de game is eigenlijk dat je alleen maar met die demon rond kan lopen in de huiskamer. Je kan op de bank zitten en YouTube-filmpjes kijken. Ook een beetje een onderzoek van wat gebeurt er met je karakter als je uitlogt van de computer. Waar blijft die karakter dan of hoe ziet diegene's eigen leven eruit.
Als die niet aan het werk is.
Ja.
En dat drukt natuurlijk een waardesysteem uit. Het idee dat een figuur in een computerspel actief moet zijn, rennen, gewelddadig.
Ja.
Dat is helemaal gebouwd vanuit een waardeset die je blijkbaar als gamer dan zou willen. Of tenminste, het is natuurlijk een kip-en-ei verhaal.
Ja.
Misschien denken studio's die dat ontwerpen dat je dat wil.
Ja.
Je zei even ook tussen neus en lippen door, dat heeft mij beïnvloed, het spelen van die games. Hoe? En hoe zou een andere game jongeren van nu op een andere manier kunnen beïnvloeden, denk je?
Dat is een goede vraag. Soms denk ik daar zelf ook wel eens over na. Want ja, vroeger speelde ik veel gewelddadige spellen en dan was er natuurlijk veel in het nieuws van, oh, GTA 5, het verpeste jeugd. Daar geloof ik dan ook weer niet in.
Nee, schijnt wel mee te vallen.
Ja, schijnt wel mee te vallen, inderdaad. Ja. Zelf ben ik in ieder geval niet gewelddadig van geworden. Maar ja, het geeft toch een bepaald beeld van wat een gamekarakter kan zijn. En daardoor, nu verandert dat omdat ik er zelf mee bezig ben, maar heb ik denk ik wel een soort van platte indruk gekregen van die digitale wereld. Wat zonde is, omdat het veel meer kan zijn dan dat.
Maar ik kan me voorstellen, als je wil gamen en je wil schieten, dan wil je even gewoon die adrenaline voelen. Dan wil je, kom je thuis van school en dan wil je gewoon even afreageren of zo.
Ja. Yeah.
Maar een wezentje droevig door de IKEA laten lopen, wat heb je daaraan in het echte leven? Snap je? Welke gaten vul je daarmee op?
Ja. Ja, dat is ook wat verschil dat ik geen commerciële games maak. Dus ja, ik verwacht niet dat iemand er 60 euro voor betaalt en dat dan op zijn Xbox One thuis na het werk gaat spelen.
Nee.
Maar ik probeer gewoon dat beeld in de wereld te zetten. En het is ook onderdeel van de sculptuur. Dus het is ook niet het hele verhaal wat ik probeer te vertellen.
Nee. Maar je zou kunnen zeggen, daarmee spiegel je misschien spiegel je sowieso wel de echte wereld in een gamewereld, maar dan keer 10. Hè? Dus je, iedereen wil wel dapper zijn en actief en eens een keer lekker schieten.
Yeah.
Het zou misschien kunnen helpen met andere emoties die niet dat karakter hebben, om die ook in een game te hebben. Om daarmee om die te verkennen of zo.
Ja.
Droevigheid of verdriet of angst of dat soort dingen.
Ja, ja, precies.
Zou dat voor jou zo werken? Heb je games wel eens gespeeld waarvan je denkt, ja, dit wijkt af van het stereotype agressieve game character?
Ja.
En hier heb ik iets aan.
Ja, gelukkig zijn er wel heel veel van dat soort spellen. Ik speel zelf dan veel indie games. Die worden dan gemaakt door independent developers. Dus dat zijn vaak budgetten die games die worden ontwikkeld met kleinere budgetten. Een heel leuk spel, dat is Undertale. En het is een RPG, dus een role-playing game. Gelijk zoiets aan als Pokémon bijvoorbeeld. Alleen het verschil is, elk monster dat je tegenkomt, kan je tegen vechten, maar je kan ook ervoor kiezen om met ze te praten. En dan kan je er ook uitkomen. Dus je kan het hele spel uitspelen zonder één keer te hoeven vechten tegen de monster. En dat vond ik wel een hele leuke game mechanic. Die reageert op de standaard die wordt gezet binnen RPG's. En dan op een leuke manier daar een alternatief voor verzint.
Ja, een soort oefening in empathie eigenlijk.
Ja, ja, precies. En natuurlijk, van oudsher bestaan er ook wel veel van die games, zoals bijvoorbeeld The Sims. Waar ook geen agressie in voorkomt.
Ja.
Het is er wel.
Geloof je daarin, in die één-op-één band tussen de echte wereld en een digitale wereld? Komt het zo dichtbij dat je jouw persoonlijkheid als het ware traint online? Of is dat te overdreven?
Ik denk dat we wel veel verschillende personen kunnen zijn op het internet. En ja, het is een enorm onderdeel van mijn leven en van heel veel mensen tegenwoordig natuurlijk. Alleen al door het feit van e-mail, WhatsApp, social media.
Mm-hmm.
Maar er zit ook een hele bevrijdende kant aan, denk ik. Ik hou me niet heel veel bezig met de verslavende kant, ook al ben ik misschien zelf ook wel verslaafd aan mijn telefoon. Dat probeer ik dan ook wel in de gaten te houden. Maar ik ben nooit pessimistisch over technologie. Zeg ik dat wel goed? Misschien ben ik wel soms pessimistisch. Ligt er ook misschien een beetje aan of ik in een goed of slecht humeur ben.
Oh ja, dus het spiegelt wel heel erg eigenlijk, als ik het dan zo begrijp. Ja.
Ja, ja.
Als je zelf optimistisch erin staat en je bent weerbaar, dan is er niks aan de hand.
Ja. Ja, en ik vind het ook lastig om me er helemaal zelf los van te zien, want ik ben er onderdeel van, dus helemaal objectief erover oordelen kan ik ook niet, omdat ik er zo erg in zit. En dat zou ik ook niet willen, want ik wil me ook juist heel erg in die communities onderdompelen om er onderdeel van te zijn en er op die manier op te reageren.
The Bottle as Hero vind ik een mooi werk. Ik noemde hem al in de introductie. We zien een soort neongroene ork. Fantasiefiguur dus. Daar zit koelvloeistof in. Dat wordt rondgepompt langs een klein beeldscherm. En daar zien we een danser heel ingetogen bewegen. En daartegenover diezelfde danser, maar dan met special effects omgetoverd tot ork. Wat laat je daar zien in die video? Waar gaat het om?
Ja, je omschreef het inderdaad al mooi. Het is een man die een motion capture pak aan heeft. De motion capture pak is eigenlijk een soort van onesie. Of hoe zeg je dat? Een soort van heel strak maillotpak, waar dan witte bolletjes op zijn gezet. En als je dat filmt, dan kan de computer analyseren waar die witte bolletjes zijn. Daarmee kan die je bewegingen opnemen. En die bewegingen kunnen dan later weer geprojecteerd worden op een ander 3D-model. Zoals bijvoorbeeld een monster. In dit filmpje... is die man bezig met een soort intieme dans. En dan heb ik dezelfde bewegingen op een monster geprojecteerd. Dus hij danst eigenlijk met zijn eigen projectie. En ik vond dat wel een mooie visualisatie van de echte wereld en de digitale wereld en hoe die samenkomen.
Ja, wat ik heel mooi vind is dat het inderdaad zo ingetogen is. Dus dat is inderdaad, daarmee besef je, dit zien we dus nooit op dit soort beeldschermen. Iets wat kwetsbaar is, wat helemaal niet schreeuwt, wat niet uitgesproken is.
Ja.
Het is gewoon een moderne dans eigenlijk.
Ja. Ja, want het spectrum van de menselijke emotie is natuurlijk erg breed. Maar het spectrum van de emoties van veel game-archetypes is heel vlak. Dus daar probeer ik mee te spelen ook om, ja, om die, de volle breedte van die emoties dan ook door te laten werken in die digitale wereld.
En daarmee verander je eigenlijk de esthetiek van computers naar iets wat, wat zachter is, wat, wat meer gedecoreerd is, wat rijker is. Maar je werkt eigenlijk ook wel de omgekeerde kant op, heb ik het idee. Voor het werk Many Little Hugs heb je zo'n driehoekig figuur gemaakt van tin. Er zitten een aantal stenen ingeklemd met hele venijnige zilverkleurige nagels. En dat zijn dan stenen die je van je oma hebt gekregen. De Little Hugs staan best wel in contrast met die scherpe nagels en dat aluminium frame waar het in zit.
Ja, dat klopt. Het zijn, dat is dan weer een soort afgeleide van sieradenontwerp. Waar je dan, ik vergeet hoe je het in het Nederlands zegt, maar in het Engels van die prongs hebt. Die de steen vaak dan een edelsteen vasthouden. Maar in dit geval waren het steentjes van het grindpad van mijn oma. Want zij moest verhuizen van haar boerderij in Friesland. En toen als aandenken had ik een aantal steentjes van haar grindpad meegenomen. En daar dan een gietsel omheen gemaakt. Als cadeau voor haar, als aandenken voor de boerderij. Mm. En toen later ben ik dat verder gaan ontwikkelen. Ook omdat ik het proces heel fijn vind. Dus ik heb oliegebonden zand, dat gebruik je voor metaalgieten. En daar druk ik die steentjes dan in. En dan heb ik een 3D geprint haakje, waar ik dan mee in het zand prik om die steentjes heen. En dat is een heel lekker gevoel om te doen. Het voelt bijna een beetje als spelen in de zandbak van vroeger. Dus daar gaat het ook wel over. Veel processen die ik gebruik, gebruik ik ook vaak omdat ik het lekker vind om te doen of omdat het ontspannend is.
En het resultaat, want dat is natuurlijk het enige wat ik zie als kijker. Many Little Hugs, die dan die eigenlijk als een soort van greep aanvoelen. Dus er zit een soort kilheid in.
Ja. Ja, ik denk dat die kilheid kan verwijzen naar de afstandelijkheid van het materiaal. In dit geval metaal. Heeft toch wel vaak iets afstandelijks. Maar wat ik eerder ook al zei, als je het begint te gieten, dan heeft het juist weer iets heel meegaans. Ja.
Ziet het werk wat je aan je oma hebt gegeven er ook zo uit? Is dat ook van dat zilverkleurige aluminium?
Ja.
Hoe reageerde ze erop?
Ja, ik vond het mooi.
Oh ja, ja. Dus ze zag het als een groot sieraad eigenlijk.
Ja. Ja, ik haal ook wel veel inspiratie van mijn oma. Omdat zij draagt altijd heel veel sieraden en ze ziet er altijd heel goed uit. Ze wordt deze zondag 88. Maar elke dag kleedt ze zich nog fantastisch aan. En ze maakt elke dag, geeft ze de leven echt vorm. En zorgt ze dat het leuk is voor zichzelf. Dus ze is wel een grote inspiratie voor mij ook.
Hoe gaat jouw werk zich ontwikkelen, denk je? Wat gaat de komende 5 jaar doen? Waar ben je nieuwsgierig naar?
Dat is een goede vraag. Ik probeer steeds meer ook in de backend te komen van game ontwikkelen. Echt naar de code proberen te kijken en naar de chips die gebruikt worden op verschillende gamecomputers. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld en ik heb daar geen opleiding in, dus dat probeer ik mezelf dan een beetje in te scholen.
Waarom? Wat fascineert je eraan?
Ja, ik heb het gevoel, hoe dichter je bij de bron komt, hoe beter je iets kan begrijpen. Ik gebruik nu dan veel freeware, waar iemand anders een stukje software heeft ontwikkeld, dat mij dan weer in staat stelt om een game te schrijven voor een bepaald apparaat. Daardoor krijg je al een goede indruk van waar een apparaat toe in staat is. En ik vind het community aspect daarin heel interessant. Maar het lijkt me ook interessant om echt beter de code te kunnen begrijpen. En dan ook op die manier games te kunnen modifieren. Wat ook een grote traditie is al binnen de game design sinds de jaren 90. Dat je een bestaande game pakt en daar je eigen aanpassingen aan toevoegt. Zodat het leuker wordt of interessanter.
Wat zou je dan als eerste doen? Stel dat je dat onder de knie hebt.
Ja, ik wil sowieso wel een Doom modification maken. Doom is eigenlijk het eerste spel in de jaren 90 ontwikkeld door From Software, waarbij die game modifications populair werden en waarbij de gameontwikkelaar het ook toeliet om die modifications te maken. Dus ik wil sowieso daar nog wel iets mee doen. Het is een first-person shooter, ook een van de eerste in dat genre überhaupt. Dus ik denk dat ik daar wel iets mee zou willen doen.
En wat dan?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet. Dan moet ik echt ermee gaan spelen en kijken hoe het geschreven is en wat je daarmee kan doen.
Want het is een iconisch spel eigenlijk.
Ja.
Toch? Het is echt een van de eerste grote shooters inderdaad. Ja. Het heeft een hele school gekregen aan navolging.
Ja.
Is het dan een beetje zoals je bijvoorbeeld een Hitchcock zou bewerken of zo? Moeten we het daarmee vergelijken? Dus als we naar een ander medium kijken, of een Van Gogh gaat zitten tweaken of zo, zit het een beetje daarin?
Ja. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Het is wel. Het komt steeds dichter bij de bron, inderdaad, wat ik net al zei. Of ik er echt iets aan heb, weet ik ook natuurlijk niet. Maar het is een interesse die ik volg.
Ja.
Ja.
En dan hoef je niet per se te weten waar het uitkomt. Je hebt nog geen vooropgezet plan in dit geval.
Precies.
Ga je nog terug naar de meubels, denk je? Kom, zit daar nog een... Want we wijken nu eigenlijk van de meubels af, als ik je zo hoor praten, over broncodes en chips.
Ja. Ja, misschien wel. Ik heb laatst nog een werk gemaakt voor een tentoonstelling in Berlijn. Dat was een reparatie voor een kapotte bureaustoel. Dus degene die die tentoonstelling organiseerde in Berlijn, had ik gevraagd of die ergens nog een kapotte stoel had staan. Toen vond hij er eentje op straat voor zijn studio.
Ook een echte gamerstoel, hè? Zo'n zwarte bureaustoel met een hoge leuning.
Ja, precies. En toen had ik hem gevraagd om dan een onderdeel naar mij op te sturen. En dat heb ik dan nagemaakt van aluminium. Met verschillende versieringen daarop. Hij werd naar hem teruggestuurd en dat heeft hij gemonteerd op de stoel. En dat was dan het werk. Dus dat is ook een soort afgeleide wel van meubelontwerp.
En upcycling ook weer. Dat hele idee van terugkijken naar iets wat afgedankt zou zijn en toch weer omhoog tillen en bruikbaar maken.
Ja, precies.
En mooier maken eigenlijk dan het was.
Ja, en ook personaliseren. Ik heb zelf ook een bureaustoel die ik dagelijks gebruik, waarbij ik dat als eerste had gedaan. Die was kapot gegaan. Dus toen had ik het onderdeel gewoon, het was een armleuning en hij was gebroken in het midden. Toen had ik het gewoon heel simpelweg in het zand gedrukt om een afdruk ervan te maken en daar aluminium in gegoten. En toen kon ik het weer erop schroeven. Dus dat was een hele makkelijke reparatie eigenlijk. En ik heb ook het idee dat ik elke keer als er iets kapot gaat, dat ik het gewoon blijf vervangen en daardoor een soort van eindeloze stoel heb, denk ik. Hopelijk.
Uiteindelijk bestaat hij helemaal uit aluminium.
Ja, misschien.
Als alles kapot is.
Ja, precies. Ik heb hem al sinds de eerste. Hij is van de IKEA. Mijn moeder was bang dat ik te veel ging luieren toen ik die stoel kreeg, omdat hij heel comfortabel is.
Mm.
Maar ik heb hem nog steeds en ik werk nog steeds, dus
het kan.
Het kan.
Mooi, dus ook in meubels ga je eigenlijk in tegen dat idee van als er iets kapot is, weggooien en iets nieuws kopen.
Ja.
Tegen die stroom in.
Ja. Ja, ik ben er zelf natuurlijk ook geen heilige in. Ik koop ook nieuwe dingen natuurlijk en ik koop ook goedkope dingen. Maar ik ben er wel voorstander van, ja, om het in ieder geval te proberen.
Wanneer kunnen we je werk gaan zien op korte termijn?
Korte termijn, even kijken, in...
Of middellange termijn.
Februari heb ik een tentoonstelling in Amsterdam.
Mm-hmm.
Maar dat staat allemaal nog niet zo vast. Dus ik zit even te denken of er nog iets anders is. Nee, dat is het eerstvolgende.
We gaan je gewoon in de gaten houden op Instagram dan.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn de volgende week weer. Graag tot dan.